onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij het vierde vers van de 40ste psalm. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de 40ste psalm. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen wij het 24ste vers van Psalm 119. Ik zal uw geboon, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. En wat er verder volgt uit het 24e vers van de 119e psalm, na voorlezing van de wet des Heren. Vervolgens wordt u gelezen uit de Handelingen der Apostelen, het 13e hoofdstuk, de versen 13 tot en met 29. We noemden nu Handelingen 13, de versen 13 tot en met 29.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En Paulus en die met hem waren van Paphos afgevaren zijnde, kwamen te Perge, een stad in Pamphylië. Maar Johannes van hen scheidende, keerde weder naar Jeruzalem. En zij van Perge het land doorgaande, kwamen te Antiochië, een stad in Pisidië. En gegaan zijnde in de synagoge op de dag des Sabbats, zaten zij neder. En na het lezen der wet en der profeten, zonden de overste der synagoge tot hen, zeggende: Mannen, broeders, indien er enig woord van vertroosting tot het volk in u is, zo spreekt. En Paulus stond op en wenkte met de hand en zeide: Gij Israëlitische mannen, en gij die God vreest, hoort toe. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd, als zij vreemdelingen waren in het land van Egypte, en heeft hen met een hoge arm daaruit geleid, en heeft omtrent de tijd van 40 jaren hun zeden verdragen in de woestijn. En 7 volken uitgeroeid hebbende in het land Kanaan, heeft hun door het lot het land derzelve uitgedeeld. En daarna, omtrent 450 jaren, gaf hij hun richters tot op Samuel, de profeet. En van toen aan begeerden zij een koning, en God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, 40 jaren. En deze afgezet hemmende, verwekt hij hun David tot een koning, dewelke hij ook getuigenis gaf, en zeide: Ik heb gevonden David, den zoon van Isaï, een man naar mijn hart, die al mijn wil zal doen. Van het zaad dezes heeft God Israël, naar de belofte, verwekt de zaligmaker Jezus, als Johannes eerst al de volken Israëls voor zijn aankomst gepredikt had, de doop der bekering. Doch als Johannes de loop vervulde, zeide hij: Wie meent gij lieden dat ik ben? Ik ben de Christus niet, maar zie, hij komt na mij, wien ik niet waardig ben de schoenen zijne voeten te ontbinden. Mannen, broeders, kinderen van het geslacht Abrahams en die onder u God vrezen, tot u is het woord deze zaligheid gezonden. Want die te Jeruzalem wonen en hun overste, deze niet kennende, hebben ook de stemmen der profeten, die op elke sabbatdag gelezen worden, hem veroordelende vervuld. En geen oorzaak des doods vindende, hebben zij van Pilatus begeerd dat hij zou gedood worden. En als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, en wel de versen 25 tot en met 29 die zojuist aan u zijn voorgelezen. Zingen wij van de 33e psalm het 5e vers: Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heere mond. En het 6e vers: Maar de altoos wijze raad des Heeren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. En wat er verder volgt uit de versen 5 en 6 van de 33e psalm: U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, de eerste zendingsreis, en ik herhaal dat toch even bijzonder voor hen die elders geweest en nu weer terug mogen zijn. De eerste zendingsreis van de apostel Paulus is begonnen in Antiochië, ten noorden van Israël gelegen. Vandaar is hij met anderen naar Cyprus gegaan. Op Cyprus werd de stadhouder, de Romeinse stadhouder, bekeerd. Een heiden van afkomst. Ondanks de tegenstand die er was van die tovenaar, een Jood. Daarin zien we Gods almacht. Welke tegenstand er ook is, de Heere bekeert zondaren. Zou dat geen hoop moeten geven voor onze tijd? De list en de kracht van de Satan is groot. Hij probeert al zijn onderdanen vast te houden. Maar het zal hem toch niet lukken. Op Cyprus is dat niet gelukt. In Klein-Azië niet. En ook op Urk zal dat niet gelukken. Heeft het ons geliefde gemeente op de knieën gebracht? Uw koninkrijk komen, was dat ons gebed? En daar in Klein-Azië, het huidige Turkije, heeft Paulus gepreekt. Hij is begonnen met hele bekende zaken. De uittocht uit Egypte, de doortocht door de woestijn. En wat schittert daarin nu? Gods trouw, zijn almacht, zijn liefde, zijn verdraagzaamheid, zijn langmoedigheid. 40 jaar lang dat opstandige, murmurerende volk verdragen. Mag jij dat onderschrijven? Mag het gezegd worden met verwondering, Heere, dat u mij tot op dit ogenblik toe verdragen hebt. Hoe meer zelfkennis, hoe groter het wonder van de verdraagzaamheid van God. De Heer heeft zijn volk Israël in Kanaan gebracht, richters gegeven die verlossing brachten, die dus heen wezen in hun arbeid naar de zaligmaker. Want daar gaat het ten diepste om. De zaligmaker. Koning Saul, de eerste koning. En daarna koning David. Wat was nou het grote verschil, jongens en meisjes? Weet je het nog? Koning Saul had een ander hart. Maar David een nieuw hart. En daar gaat het nou om. Een nieuw hart. De Heere vanuit je binnenste dienen, vrezen en liefhebben. En uit David is de zaligmaker voortgekomen. Daar heeft de Heere voor gezorgd. En Johannes de Doper heeft hem als de voorloper aangewezen. En dan gaat apostel Paulus verder met zijn prediking. En we schrijven boven onze tekstwoorden: Paulus predikt Jezus Christus en die gekruisigd. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, prediken we u 3 zaken. In de eerste plaats, de aankondiging van Christus. Ten tweede, de verkondiging van Christus. En ten derde, de verwerping van Christus. Paulus predikt Jezus Christus en die gekruisigd in de eerste plaats, de aankondiging van Christus. Ten tweede, de verkondiging van Christus. En ten derde, de verwerping van Christus. Johannes de Doper heeft de komst van Jezus Christus aangekondigd. Vers 29 spreekt daarvan, waar we dus lezen, dat 25, waar we dus lezen als Johannes eerst al den volken Israëls voor zijn aankomst gepredikt had, de doop der bekeringen, dan gaat dat verder. Doch, als Johannes de loop vervulde, zeide hij, wie meent gij lieden dat ik ben? Er waren mensen die heel wat dachten van Johannes de Doper. Er waren er zelfs die dachten dat hij de beloofde Messias was, maar zo was het niet. Het was zijn taak om de komst van Christus aan te kondigen. Hij zou de wegbereider zijn, de voorloper zijn. En dan staat er een woord in de oorspronkelijke taal, wat heel veel te zeggen heeft, de loop. Dat betekent eigenlijk de wedloop. En een wedloop, een wedstrijd, daar heb je al je aandacht bij nodig. Dat vergt al je tijd, je inzet, je kracht. Daar moet je je voor inspannen om een wedstrijd te winnen. Wel, dat beeld wordt hier gebruikt in het boek der Handelingen om het werk van Johannes de Doper te schilderen. Hij heeft door genade al zijn tijd en al zijn kracht, al zijn inzet mogen aanwenden om de Christus te prediken. Hij wees niet naar zichzelf, maar hij wees naar hem die komen zou. Dat was zijn taak. En hij deed dat met liefde. De Heilige Geest bekwaamde hem, gaf hem moed en kracht en doorzettingsvermogen om daarmee door te gaan, wat er ook plaatsvond en wie zich ook afwendde. Johannes de Doper. Hij had een taak te volbrengen. En die heeft hij ook mogen volbrengen. En wat heeft dat ons nu te zeggen, geliefde gemeente? Wel, wanneer wij letten op het heenwijzen van Johannes de Doper naar Christus als het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, dan heeft dat heel wat te zeggen voor het ambtelijke werk. Voor predikers, maar ook ouderlingen en diakenen. De Heere heeft hen een taak gegeven. De taak om niet op zichzelf te wijzen, maar om af te wijzen van zichzelf en heen te wijzen naar Christus, zoals die ons getekend wordt in Gods woord. En zou het daarmee klaar zijn? Zou er verder van onze taak niets te zeggen zijn? Wat dacht u van de taak van vaders en moeders? Die hebben een taak in de opvoeding. En wanneer is die taak alleen maar vervuld? Als die opvoeding een overeenstemming mag zijn met het ja-woord dat wordt uitgesproken bij de bediening van het sacrament van de heilige doop. Dus geliefde vaders en moeders in ons midden, ga dat nou eens na. Wat klinkt er door in de opvoeding? Onderstreept u met uw woorden, met uw gedrag. Je moet je best doen. Je moet diploma's zien te halen. Als je wat bereiken wilt in dit leven. Of klinkt hij door, zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Een opvoedingstaak te verrichten. Dominee, ik kan het niet. Ik heb het verkeerd gedaan. Ben tekort geschoten. Wel, indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die mildelijk geeft en niet verwijt. De Heere wil gebeden zijn. En dat geldt ook de ambtelijke taak. Ook Johannes zal zijn taak niet verricht kunnen hebben zonder het gebed tot God. En dat geldt vandaag ook. Welke taak we ook hebben, welke plaats we ook innemen, we kunnen die taak alleen maar waarnemen, die plaats alleen maar vervullen, wanneer we de knieën buigen en op het gebed ontvangen wat niet gemist kan worden. Als Johannes de loop vervulde. Dus het ging naar het einde toe van de taak van Johannes. Christus zou immers komen. En dan zeide hij: wie meent gij lieden dat ik ben? En uit de oorspronkelijke taal blijkt dat hij dit maar niet één keer heeft gezegd, maar steeds opnieuw, als hij predikte, heeft hij dat gezegd. Als hij de loop vervulde, als hij sprak van het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, dan vroeg hij telkens: wie meent gij lieden dat ik ben? En hij heeft het duidelijk gezegd: ik ben de Christus niet. En daar wordt verwezen naar Johannes 1, vers 20. En daar horen we dat priesters en levieten afgezonden waren van Jeruzalem. En dat die vroegen aan Johannes de Doper: wie zijt gij? En hij beleed en loochende het niet en beleed: ik ben de Christus niet. En ook tegenover het volk heeft Johannes de Doper dat duidelijk gezegd: ik ben de Christus niet. Maar zie, dus let hier nu op, hij komt na mij, hij leeft al, en straks zal hij zijn taak gaan vervullen. Hij komt na mij, wien ik niet waardig ben de schoenen zijner voeten te ontbinden. Wat betekent dat? Wel, in die tijd droegen ze sandalen. En dan zegt Johannes eigenlijk: ik ben het niet waard dat ik de sandalen van de zaligmaker losmaak. En het losmaken of vastbinden van sandalen was in die tijd een slavenwerk. Dus een heel nederig werk. En dan zegt Johannes de Doper zelfs: dat ben ik niet waardig. Vergeleken met hem ben ik als niets. Denk eens aan de zon, jongens en meisjes, de zon, die heel veel licht laat vallen op de aarde. En als het 's avonds donker is en je kijkt naar de sterren, dan komt maar heel weinig licht vanaf. Zo is de verhouding tussen Johannes de Doper en Jezus. Als de Doper een sterretje zouden we kunnen zeggen, de Heer Jezus, de zon. Ik ben niet waardig de schoenen van zijn voeten te ontbinden. Ik ben niet waardig. Dat staat vaker in de Bijbel. Denk aan die hoofdman. Zijn knecht was ziek. En als de Heer Jezus dan zegt: zal komen en hem genezen, dan zegt die hoofdman: ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. meer dan eens. Staat dat dus in de Bijbel. Maar nu deze vraag, geliefde gemeente. Hebben we dat mogen beleven? Ik ben niet waardig. Heb u het verdiend dat er eten en drink is? Vinden jullie dat maar gewoon, jongens en meisjes? Zijn we het waard gezond te zijn? Zijn we het waard in vrijheid op te kunnen gaan naar Gods huis? Denk eens aan die landen waar dat heel anders is. We zijn toch geen haar beter? Lopen wij als land en volk niet voorop in de zondigheid en de ongerechtigheid? Niet waard. We zijn het toch niet waard dat we in de Bijbel mogen lezen. We zijn het toch niet waard dat we de knieën mogen buigen. Weet u wat wij verdiend hebben? De eeuwige toren van God. En nu het wonder. De zaligmaker heeft voor onwaardigen, dus voor mensen die daar totaal geen recht op hebben, nergens aanspraak op kunnen maken, die het beleiden mogen en moeten, ik heb uw toorn verdiend, alles verworven wat ze naar ziel en lichaam nodig hebben. Die het niet waard zijn de stem van God en de stem van Christus te horen. Horen die stem in hun hart. Net zoals de schapen naar de goede herder horen. En als we nou even terugdenken aan dat volk van Israël in de woestijn. Dat is nou het beeld van Gods kinderen. Staan die voor niks in de Bijbel? Ook tot ons onderwijs opgetekend, al is het dan ontdekkend en vernederend. Maar het geeft tegelijkertijd zoveel stof om de Heere groot te maken en te verheerlijken. Ik ben het niet waard dat u naar mij omziet. Maar omdat u het toch doet, denk eens aan David. Die was het ook niet waard. Maar omdat u het doet, gaat mijn hart naar u uit. Om u te loven. Om u te verheerlijken. Om u groot te maken. De aankondiging van Christus. En nu ten tweede. De verkondiging van Christus. Vers 26. Mannen, broeders. Kinderen van het geslacht Abrahams. En die onder u God vrezen. Mannen en broeders. Paulus, een Jood. Hij spreekt tot nakomelingen van Abraham. Mannen en broeders. Wat een voorrecht. Abraham tot een vader te hebben. Nee, je mag daar niet zo mee omgaan. Zoals heel veel Joden dat deden. Die maakten daar toch een grond van. Als je maar van Abraham afstamt. En als je dan maar een beetje goede werken doet, dan komt het wel in orde. Maar zo is het niet. Net als Abraham de Heere mogen vrezen, hem mogen dienen, daar komt het op aan. En als Paulus het hier zegt, kinderen van het geslacht Abrahams. Dan geeft dat woord geslacht aan dat zij wel in letterlijke zin nakomelingen van Abraham zijn. Maar het is nog maar de vraag of ze dat ook echt in hun hart zijn. En die onder u God vrezen. Dat zijn de heidenen die meegingen leven met het volk van de Joden die ook naar de synagoge kwamen. Tot u is het woord deze zaligheid gezonden. Dus daar gaat het nu om. Dat ze horen van zaligheid. En natuurlijk, als je van zaligheid spreekt, dan roept dat ook het tegenovergestelde op. Want zaligheid wil zeggen dat je verlost wordt van de rampzaligheid. Dat je niet komt in het verderf. De zaligheid wil zeggen dat je komt in de stad die fundamenten heeft. Welke kunstenaar en bouwmeester God is. Die stad verwachtte Abraham. En je zult daar alleen maar komen door het werk van de zaligmaker. Die zaligmaker, Jezus, die voortgekomen is uit David. Die de hemelse heerlijkheid wilde verlaten. Opdat God verlaters toegang tot die stad die fundamenten heeft verworven zou worden. Want Christus is de weg, de enige weg, niet Abraham. Niet de goede werken, niet de eigen gerechtigheid. Alleen Christus is de weg. En dat is een les ook voor vandaag. Al weten wij heel goed dat je niet door goede werken zalig kunt worden. Is alles ons al ontnomen buiten Christus? Is het ons uit handen gerukt? Om het als een arme verloren zondaar alleen van de zaligmaker te verwachten. Het woord deze zaligheid. Dus het woord waarin de zaligheid wordt verkondigd. Waarin het gaat om de zaligmaker. Die is daar naar voren gebracht. En die zaligheid is niet uitgedacht door Abraham. Ook niet door een profeet. Ook niet door een godsdienstig kerkmens of een kind van God dat de Heere mag vrezen. Nee, die zaligheid is uitgedacht door God. Dat ligt in dat woordje gezonden opgesloten. De Heere heeft zijn Zoon gezonden niet alleen. Niet alleen maar het vlees geworden woord. Maar nu ook het gepredikte woord. Gezonden door God. Wat is dat rijk, geliefde gemeente. Dat we als zondaren het woord der zaligheid mogen horen. Waar we van onszelf nooit om vragen, niet verlegen om zijn. Maar God zendt zijn woord. Hij werkt op aarde. Door middel van Paulus is dat gebeurd. En ook anderen hebben zendingsarbeid mogen verrichten. En tot op de dag van vandaag beseffen we dat. Het gaat om onze zaligheid. En wie dat woord verwerpt, die zal de rampzaligheid ten deel vallen. De mens is verantwoordelijk voor datgene wat hij doet met het woord van God. Misschien is het u vorige week wel opgevallen uit 1 Samuel 13. Dan gaat het over koning Saul en zijn ongehoorzaamheid. En wat zegt Samuel dan tot Saul? Gij hebt zottelijk gedaan. Gij hebt het gebod des Heren uw Gods niet gehouden dat hij u geboden heeft. Dus hij wijst hem duidelijk op zijn ongehoorzaamheid. Het verwerpen van het woord van God. En Saul kon niet zeggen, ja, dat is eenmaal zo besloten. Dat moet nu eenmaal zo gaan. En daar wil ik mij aan onderwerpen. Nee, wat zegt Samuel? Want de Heere zou nu uw rijk over Israël bevestigd hebben tot in eeuwigheid. Dus als hij geluisterd had, hij is verantwoordelijk. Dan zou de Heere hem zijn rijke zegen geschonken hebben. Maar hij heeft zijn verantwoordelijkheid niet verstaan. Het woord van God verworpen, maar nu zal uw rijk niet bestaan. En als Paulus de Christus predikt in Pisidische Antiochieën, dan stelt dat de hoorders verantwoordelijk. Wat doen zij met dat woord? En de prediking stelt ook ons verantwoordelijk. Wat doen wij met het woord der zaligheid? Leggen we het naast ons neer? Of mag het door genade aanvaard en geloofd worden? Ja, dan is het zeker waar. Het naast ons neerleggen, dat is eigen schuld. Het woord verworpen en het mogen aanvaarden, dat is alleen genade. En wie kan dat wonder nou begrijpen? De Heere volvoert zijn raad, dat is zeker waar. Maar dat ontslaat de mens echt niet van zijn verantwoordelijkheid. Dat wordt ook duidelijk uit de derde gedachte, verwerping van Christus. Want vers 27, die te Jeruzalem wonen, daar in Jeruzalem. Daar staat de tempel. Daar spreekt alles van Christus. Daar is het woord hoorbaar en zichtbaar. En wat hebben ze daar in Jeruzalem met het woord van God gedaan? Want die te Jeruzalem wonen en hun oversten, deze niet kennende. En dat betekent dat ze de zaligmaker niet kenden met hoofd en hart. En hoe komt dat? Hoe komt dat nu dat ze hem niet erkenden, hem niet nodig hadden, omdat ze niet ontdekt waren aan hun verlorenheid? Ze betrouwden, wat ik net al zei, op hun afstamming van Abraham. En ze betrouwden op datgene wat zij deden en nalieten. Zoveel wetjes en geboden hadden ze erbij gemaakt. En als je je daar nu maar aan hield, dan kwam het wel in orde. Alleen verlorenen in de beleving hebben de zaligmaker nodig en gaan tot hem uit. Worden tot hem getrokken, want is de Vader die trekt en uitdrijft tot hem en verbindt aan hem, doet zien op hem, doet geloven in hem. En dat ontbrak nu bij verreweg de meeste leidslieden. Christus verworpen, deze niet kennende. Denk eens aan deze tekst. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Dat is niet alleen weten dat God bestaat, maar beleven dat Hij er is. Beleven dat Hij ons ziet. Beleven dat Hij rechtvaardig is. Ook beleven dat Hij langmoedig is en zoveel geduld heeft. Daar gaat het om dat zij u kennen. En Jezus Christus, die gij gezonden hebt, kennen met hoofd en hart. Hem als arme verloren zondaren onmisbaar nodig hebben, alles in hem zien, alles uit hem ontvangen. Als een dwaas door hem de weg gewezen te worden door dit leven, niet alleen maar ook tot de zaligheid die hij verworven heeft. Jezus Christus kennen, dat ze hem ook als koning kennen. Jezelf aan hem gewillig onderwerpen, niet alleen maar ook zijn bescherming ondervinden. Zoals een herder, denk aan David, alles inzet om zijn schapen te verdedigen tegen de rovers en de roofdieren. Zo heeft Christus alles gegeven, zijn bloed en zijn leven, om bescherming te verwerven voor zijn schapen, tot het kleinste lammetje toe. Hem kennen betekent ook de betekenis van het hoge priesterschap doorzien, de offers verstaan, en daar ontbrak het nu aan. Ze hadden wel het Oude Testament in Jeruzalem, en die boekrollen werden wel gelezen, maar niet verstaan. Daar wijst apostel Paulus ook op: deze niet kennende hebben ook de stemmen der profeten, die op elke Sabbatdag gelezen worden, hem veroordelende vervuld. De stemmen der profeten. In de synagoge werd altijd eerst een stuk gelezen uit de boeken van Mozes en daarna een stuk uit de profeten. En wat die profeten nu gezegd hebben over de lijdende knecht des Heren, dat hebben ze niet verstaan. De stemmen der profeten, die op elke Sabbatdag gelezen worden, hem veroordelende vervuld. Ze hebben de zaligmaker veroordeeld. We hebben gezongen uit Psalm 40. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik: zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. En denk ook eens aan de 22e psalm, die duidelijk spreekt over het lijden en sterven van Christus. Jesaja 53, waar de lijdende knecht des Heren in getekend wordt. Al de zonden der zijnen wil hij op zich nemen en zijn ook op hem geladen. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Ja, de geestelijke leidslieden wisten wel wat er stond, maar begrepen de betekenis niet. Het ontbrak aan ontdekking, aan beleving van zonde en schuld. En zo, zegt apostel Paulus, hebben zij zonder dat dat hun bedoeling was, vervuld wat er staat over het lijden en sterven. En ze zijn wel verantwoordelijk, geliefde gemeente, houd dat vast hoor. Ze hebben echt niet de zaligmaker veroordeeld en uitgeroepen des doods schuldig, omdat ze de raad van God wilden vervullen. Nee, ze wilden zichzelf en hun positie handhaven. Ondanks alle godsdienstigheid waren zij stekenblind. En dat kan dus ook vandaag. Dat we blind zijn voor zonde en schuld. Dat er een deksel ligt op het lezen van Gods woord. En de Heere alleen neemt dat deksel weg. Dat is ook zo. Dat is gebeurd op de Pinksterdag. En we lezen later dat er ook een grote schare van priesters gelovig werd. De Heere bekeerde ook onder hen. Dat is toch een wonder. Eerst Gods woord niet verstaan. Een deksel op je aangezicht, niets zien. Alleen maar horen met je lichamelijke oren, maar niet met je hart. En als je dan werkelijk mag verstaan wie God is, in zijn rechtvaardigheid, maar ook in zijn verdraagzaamheid, in zijn alwetendheid, in zijn goedertierenheid en liefde in de zending van zijn Zoon, en wie de Heere Jezus Christus is, als je dat dan mag verstaan, is dat geen reden tot aanbidding. Elke Sabbatdag werd er uit de boeken van de profeten gelezen. In die tijd had men geen boekrollen thuis. Wat zijn wij dan bevoorrecht? Wat doen we daarmee met dat voorrecht? Het is toch niet genoeg als we alleen maar in de kerk Gods woord beluisteren, maar thuis dat woord ook mogen lezen en biddend mogen lezen. Heren, dat ik uw woord werkelijk mag verstaan. Dat ik het woord der zaligheid mag horen in mijn hart. Dan is dat woord aan de ene kant veroordelend. Want als er van zaligheid wordt gesproken, dan betekent dat dat we daar buiten staan. Moeten we ook nooit vergeten. Dat we in Adam gekozen hebben tegen God. En zeker, dan stelt de prediking voor de keus. De prediking van de profeten. De prediking van de apostelen. De prediking van de zaligheid door Paulus. En de mens is verantwoordelijk. De Heere te moeten dienen. En dat nou niet te kunnen, waar brengt dat op de knieën? Heere, wilt u toch mijn wil verbreken? Dat ik mag buigen voor u. En vanuit mijn hart mag doen en wil doen wat u vraagt. Dat ik u toch mag bedoelen. Tot eer van u mag leven. Dat gebed is de Heere aangenaam. En dan betoont hij ook de hoorder van het gebed te zijn. Want hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog. Die nederig knielen. Daar in Jeruzalem. Daar in de tempel. De geschriften van de profeten niet werkelijk verstaan. En dan denk ik aan een iets minder bekende tekst misschien, die ook spreekt over het werk van Christus uit het boek van Daniël. In Daniël staat dat de zaligmaker het oordeel van God zal ondergaan. In Daniël 9, op het slot, treffen we dat. In vers 26. De Messias zal uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Ook dat hebben ze niet begrepen. Lijden en sterven, maar niet voor hemzelf. Zelf geen zonde en schuld, maar betaling voor de zonde en de schuld der zijnen. Wat een rijk evangelie klinkt daarin door. En zoals Johannes nou zijn loop mocht volbrengen, zo heeft Christus zijn loop ook volbracht. Hetzelfde woord wordt ook gebruikt als we denken aan het kruiswoord. Het is volbracht, het doel is bereikt. Johannes heeft zijn doel mogen bereiken. De zaligmaker mogen verkondigen en aankondigen. En Christus heeft de zaligheid verworven voor zijn kerk. En die zaligheid zal ten deel worden. Op een manier waarin al Gods eigenschappen, al Gods deugden verheerlijkt worden. Want het is niet onrechtvaardig dat een zondaar zalig wordt. Er is toch immers betaald. Die betaling blijft niet achterwege. En het is ook barmhartig. Want omdat er betaald is, ziet de Heere in zijn Zoon in gunst op Jood en Heiden neer die toegebracht worden. Hem veroordelende. En zo de schriften vervuld. En geen oorzaak des doods vindende, hebben ze van Pilatus begeerd dat hij zou gedood worden. Pilatus, de Romeinse rechter, hij voelde wel, hier staat iemand voor mij die geen enkele schuld heeft. Valse beschuldigingen. Men had zelfs valse getuigen gebruikt. Maar ze konden er geen twee vinden die precies hetzelfde zeiden. En toen de Heere Jezus het uitsprak de Zoon van God te zijn, bogen ze niet voor hem neer, dat Sanhedrin, nee. Toen zeiden ze, hij is des doods schuldig. Hij heeft God gelasterd. En dan komen ze bij Pilatus. Ja, en met godsdienstige zaken liep Pilatus zich niet in. Maar stel eens het zo voor, alsof hij opgeroepen heeft tot opstand. Hij verbiedt de keizer belasting te betalen, een opstanding die opzet tot tegenstand tegen het Romeinse gezag. En toen Pilatus lang niet onmiddellijk toegaf, hebben ze gezegd: als u hem niet veroordeelt, dan zullen we u aanklagen bij de keizer dat u een opstandeling niet veroordeeld hebt. En toen heeft Pilatus hem overgegeven om gekruisigd te worden. En daar gaan we van zingen, het 8e vers van Psalm 22. Dat besluit met deze regels: mijn handen en mijn voeten doen doorboren. Zo fel het kan, vers 8 van Psalm 22. De kruisdood gestorven. Christus heeft zijn leven afgelegd. En waarom was de kruisdood noodzakelijk? Om de vloek van de zonde weg te dragen. Er staat immers in de Bijbel: vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, door de aarde uitgeworpen, buiten de gunst van God, vervloekt, opdat vloekwaardigen niet getroffen zouden worden door de eeuwige vloek van God, maar door genade, door het werk van Christus, door zijn storten van zijn bloed, zalig zouden worden. De Joden, ze wisten het niet, ze bedoelden het niet, ze zochten het niet, maar ze hebben toch meegewerkt aan de vervulling van Gods raad. Vinden we meer terug in de Bijbel. Denk aan de broers van Jozef. Hebben Jozef verkocht, zo moest het nou wel gaan. Maar ze hadden er hele boze bedoelingen mee, jongens en meisjes. Ze dachten, dan zijn we voorgoed van hem af. En ze wisten helemaal niet dat dat in Gods raad lag, opdat Jozef onderkoning zou worden. Zo beseften deze Joden dat ook niet. En ook Pontius Pilatus niet. En wie er verder bij betrokken waren niet. Ook Judas niet. Dat dit de weg zou zijn om de zaligheid te verwerven voor Gods kerk. En dan staat er in vers 29. Als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, dus wat ze zelf niet verstonden, en waar ze toch aan hebben moeten meewerken, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. Het wordt hier zo voorgesteld. De Joden, de leidslieden, die de Joden ook aangevuurd hebben, hebben zijn kruisdood geëist. En wie zijn kruisdood eist, zorgt er ook voor dat hij daarna van het kruis afgenomen moet worden en begraven moet worden. Zeker, we weten uit de evangeliebeschrijvingen dat Jozef van Arimathea en Nicodemus dat gedaan hebben. Christus verworpen in Jeruzalem, maar ook geloofd, aanvaard en aanbeden in Jeruzalem. Denk aan de Pinksterdag en wat daarna ook gebeurd is. Vanuit Jeruzalem is het evangelie uitgegaan. En nu mocht Paulus dat rijke kruisevangelie prediken in Klein-Azië, in Pisidis, Antiochië. En tot op de dag van vandaag gaat die prediking uit. En dan zal de vraag toch zijn, geliefde gemeente, hoe vervullen wij het woord van God? Want dat kan op twee manieren. We kunnen door onze eigen schuld, door onze hardnekkigheid, door onze zondigheid, die gekruisigde Christus verwerpen, omdat we God niet kennen en dus ook zijn Zoon niet kennen. Ja, we weten wel dat God bestaat en we ontkennen niet dat de Heere Jezus geboren is in Bethlehem, maar het gaat om de schuldig stellende prediking. De Heere is het die vrucht geeft op de verkondiging van het woord. En aan de andere kant, verwerpen van het evangelie, dat is eigen schuld. Denk maar eens aan datgene wat er staat in Matteüs 11. Dan gaat het over plaatsen waar heel veel gebeurd is, waar wonderen geschied zijn. Matthäus 11, vers 20. Toen begon hij, dat is de Heer Jezus, de steden in de welke zijn krachten meest geschied waren te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida, als in Tyrus en Sidon hetzelfde was gebeurd als bij u, diezelfde wonderen, diezelfde tekenen, dan zouden zij zich in zak en as bekeerd hebben. En gij Capernaum, dat tot de hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden, want zo in Sodom die krachten waren geschied die in u geschied zijn, het zou tot op de huidige dag gebleven zijn. Wonderen gebeurt. En de wonderdoener, de zaligmaker, verworpen. Wij weten nog zoveel meer dan Bethsaida, Chorazin en Capernaum. We horen van zoveel wonderen uit de Bijbel die de zaligmaker gedaan heeft. En dat stelt ons voor de keus, zeker. Ik ga er echt niet aan voorbij dat we in Adam tegen God gekozen hebben. Maar de Bijbel leert ons toch duidelijk dat we wel verantwoordelijk zijn. Wat doen we met het woord? Leg het niet langer naast u neer. Buig toch de knieën. Dat dat woord werkelijk ingang mag vinden in het hart. En als we het eerlijk moeten zeggen, God niet te kennen en de zaligmaker niet te kennen. Voor de Heer is toch niets te wonderlijk. Heere, wil wonderen doen. Open mijn ogen. Neem het deksel weg. Als uw woord wordt gelezen, opdat ik werkelijk uw woord mag verstaan. De geschriften van de profeten mag verstaan in mijn hart. Die borg en middelaar, waar de Bijbel toch duidelijk van spreekt, dat ik hem mag zien, tot hem zou mogen worden uitgedreven, getrokken door u, en in hem zou mogen geloven. Dat heeft zelfs die Romeinse stadhouder op Cyprus mogen doen. Zou het dan vandaag niet kunnen? O geliefde gemeente, wij hebben de Bijbel in huis. Lees dat woord. Onderzoek dat woord. Dat zegt de zaligmaker toch ook zelf. Onderzoek de schriften. Gemeente in dezelfde het eeuwige leven. Want die zijn het die van mij getuigen. Weet u wat de Heere zegt in de prediking? Volg mij. Kniel voor mij. Gehoorzaam mij. Zoek mij. Dat had ook Levi gehoord. Niet alleen met zijn oren. Maar de Heere zorgde ervoor dat het ook met zijn hart gebeurde. En zo heeft de prediking vrucht mogen afwerpen op de Pinksterdag en daarna. Zo werkt de Heere nog. Hij maakt bekend met onze nood en verlorenheid, zeker. Maar dat is geen doel in zichzelf. Opdat het zou komen tot een vluchten naar Christus. De enige en de volkomen zaligmaker. En wie tot hem komt, is getrokken door de Vader. Wordt geleid naar hem. Ontvangt kracht uit hem. Want het is God die wonderen werkt. Tot eer van zijn naam. Wonderlijk. En ik zei het al. Verloren gaan. Verloren blijven liggen. Eigen schuld. Behouden worden. Zalig worden. Alleen God de eer. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, Gij hebt ons hier gezien. Geef dat de prediking van uw woord toch niet eenmaal tegen ons zal getuigen. Dat we de schrift zouden vervullen waar Gij zegt dat de weg der goddelozen zal vergaan. Maar dat door genade de schrift vervuld mag worden. De Heere kent de weg der rechtvaardigen. Dat we u mogen zoeken, of al meer mogen zoeken. Bedenk ons, in het verdere van deze dag, wil ook vanmiddag weer bijeenbrengen. Vergeef het zondig en gebrekvolle. Achtervolgend u we met uw zegen, we smekend uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen we 10e vers van Psalm 68. Gelooft zij God met diepst ontzag. 10e vers van Psalm 68.
Thank you.
Zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.